Zullen bidden. Liefdevolle hemelse Vader, wij mogen aan het begin van deze dienst nadrukkelijk uitspreken dat we in de wonderbare naam van uw Zoon hier bijeen willen zijn. En Heer Jezus, u heeft zelf gezegd dat waar er in uw naam bij elkaar zijn, dat u zelf dan in het midden bent. En dat geloven wij. Dat u door uw geest hier bent en niet alleen maar aanwezig bent, maar u hebt ook de leiding van deze dienst. En wat is het een voorrecht om ingeschakeld te worden in uw dienst. Het kleinste werk misschien, in onze ogen. Het misschien belangrijkere werk in onze ogen. Het maakt voor u geen verschil. U wilt de organist gebruiken, de koster. Al degenen die hier bezig geweest zijn. U wilt mij gebruiken. En Heere, behoed ons ervoor dat wij zelf iets willen doen. We willen graag een instrument zijn in uw hand. Want alleen dan heeft uw woord kracht. Dan heeft alleen ons zingen kracht, ons bidden, als u het doet, in en door ons heen. En daarom geeft het zo'n geweldige rust en ontspanning dat we weten dat we in uw naam hier bij elkaar zijn. We verwachten het dan ook van u, Heer Jezus. U bent het leven, het echte leven. U heeft uw bloed gegeven op het kruis van Golgotha om verloren zondaars met een rechtvaardig God te verzoenen. Het is uw werk. U heeft zich één willen maken met de zondaar. En toen u daar hing, mochten wij met u meegekruisigd zijn. Onbegrijpelijk voor ons. Maar uw woord leert ons dat Paulus zegt dat hij met u meegekruisigd is. En Paulus was ook een mens. Was ook van nature een verloren zondaar. En is met u meegekruisigd. En wij mogen het ook weten, Heer Jezus. Al degenen die in u geloven, dat we met u meegekruisigd en gestorven zijn. Maar wat nog belangrijker is, Heer Jezus, toen u opstond uit de doden, mochten we in u mee opstaan in nieuwheid des levens. Door uw opstanding konden we uit God geboren worden. En werden we rechtvaardig verklaard voor de troon van de rechtvaardige God. En hemelse Vader, als u nou vanavond naar ons kijkt, dan ziet u uw Zoon. Wij mogen bekleed zijn met hem. Maar Heer Jezus, u weet de werkelijke situatie in deze zaal. U weet of dat we u werkelijk toebehoren. En als dat niet zo is, Heer Jezus, wilt u dan vanavond alsjeblieft een ontmoeting hebben met diegene. Dat ze uw stem in hun hart zullen verstaan. Dat u niet wil dat er één mens verloren gaat, maar dat ze alle tot bekering komen. Het zondeprobleem heeft u opgelost op Golgotha. Dat doet u niet nog een keertje over. Het is voor eeuwig genoeg geweest wat u gedaan hebt. En u vraagt van ons een kinderlijke overgave aan u. Een kinderlijk geloven in u. En Heer, u weet dat het voor sommige mensen zo moeilijk is. Om genade te ontvangen. Om er niets voor te hoeven doen. Om het zo te krijgen, het genadeaanbod, eeuwig leven. wat er is in u, Heer Jezus. Dank u wel dat we uw woord hebben. En uw woord is daarover duidelijk. Dank u wel dat we ook het profetische woord hebben. En u weet dat we daar vanavond ook over na willen denken. En we denken dat dat uw bedoeling was voor deze avond. Heer, u heeft gehoord, er zijn zieken. Er zijn mensen die het moeilijk hebben. En naarmate we ouder worden, weten we dat we al te zeer. Het is een afbrokkelend leven wat we hebben. Maar de inwendige mens wordt van dag tot dag vernieuwd. En mogen we juist in juist moeilijke omstandigheden zien en begrijpen dat we ons geloofsoog op u gericht moeten houden. En Heer, de omstandigheden kunnen zodanig zijn dat we daar het zwaartepunt kunnen leggen. Maar u wilt zelf de eerste plaats in ons leven innemen. Een ziek leven, een gezond lichaam. Ja, Heer, dat maakt daar niet uit als we u maar zien. En u bent erbij. En u weet ook wel dat we graag gezond zijn. En u weet ook wel, Heer Jezus, dat we graag willen dat de medicijnen aanslaan. En ook dat verlangen mogen we bij u bekendmaken. Maar het gaat ons in de eerste plaats om uzelf. En dank u wel dat u in elke situatie bent. U woont door uw geest in ons. U kunt niet dichter bij ons komen. En we danken u daar hartelijk voor. En Heer, mag inderdaad elke facet van deze dienst vanavond tot eer zijn van uw naam. Dat we er zelf tussenuit vallen en dat we kunnen zeggen aan het eind van deze avond, we hebben niemand anders gezien dan de Heer Jezus alleen. En het volk Israël, Heer, u weet, daar willen we vanavond ook over spreken. Het is uw oogappel. En het loopt u nooit uit de hand. Maar er moet er wel zoveel gebeuren. En het overblijfsel zal straks gans Israël vormen. Maar dat zal er ook volkomen zalig worden. Wat een plan hebt u. En wij danken u er hartelijk voor dat u ook vanavond iets van uw plan met uw volk zult laten zien. We eren en aanbidden u. En prijs uw heerlijke naam. Amen. Wij vervolgen deze dienst met het zingen Johan de Heer 558, spreek mee van Jezus mijn heiland, ik hoor toch zo gaarne zijn stem.
Oh, it's so.
Vanavond denken we na over een gelijkenis die u misschien al, ik weet niet hoe vaak, gehoord hebt. Ik kan u wel vertellen, vanavond hoort u hem toch ook ietsje anders. Het gaat over de vader met zijn twee zonen. Ja, die kennen wij als de verloren zoon, maar dat horen we vanavond wel. Dus het gaat over de gelijkenis van de vader met zijn twee zonen. Die maakt deel uit eigenlijk van nog twee gelijkenissen. Jezus spreekt in Lucas 15 drie gelijkenissen uit. En die hebben allemaal het thema verloren en gevonden. En eigenlijk zou ik die drie gelijkenissen vanavond in zijn geheel door moeten nemen. Maar dan zit u er morgenavond nog. Dus ik heb, ik moet anders zeggen. De Heer heeft het zodanig in mijn hart gelegd dat ik over de laatste gelijkenis spreek. Maar ze horen wel alle drie bij elkaar. De laatste dus, vanaf vers 11. Nee, ik begin bij vers 1 en 2 eerst. Dus Lucas 15, vers 1 en 2, en dan ga ik verder met vers 11. Al de tollenaars nu en de zondaars plachten tot hem, dat is de Heer Jezus, te komen, om naar hem te horen. En de fariseeën en schriftgeleerden morden en spraken, deze ontvangt zondaars en eet met hen. En hij sprak deze gelijkenis, vers 11. En hij zeide, iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tot zijn vader, vader geef mij het deel van ons vermogen dat mij toekomt. En hij verdeelde het bezit onder hen. En weinige dagen later maakte de jongste zoon alles te gelden en ging op reis naar een ver land, waar hij zijn vermogen verkwiste in een leven van overdaad. Toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood over dat land en hij begon gebrek te lijden. En hij trok erop uit en drong zich op aan een van de burgers van het land en die zond hem naar het veld om zijn varkens te hoeden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, doch niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en zei, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Stel mij gelijk met een uw dagloners. En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. En toen hij nog ver af was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. En hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tot hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Maar de vader zei tot zijn slaven, breng vlug het beste kleed hier en trek het hem aan en doe hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. En haal het gemeste kalf en slacht het en laten wij een feestmaal hebben. Want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen feest te vieren. Zijn oudste zoon was op het land. En toen hij dicht bij huis kwam, hoorde hij muziek en dans. En hij riep een van de knechts tot zich en vroeg wat er te doen was. Deze zei tot hem, uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf laten slachten, omdat hij hem gezond en wel terug heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen kwam zijn vader naar buiten en drong bij hem aan. Maar hij antwoordde en zei tot zijn vader, zie, zoveel jaren ben ik al in uw dienst en nooit heb ik uw gebod overtreden. Maar mij hebt gij nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Doch nu die zoon van u gekomen is, die uw bezit heeft opgemaakt met slechte vrouwen, hebt gij voor hem het gemeste kalf laten slachten. Doch hij zei tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Wij moesten feest vieren en vrolijk zijn, want uw broeder hier was dood en is levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Tot zover deze gelijkenis. Voordat wij hierover na gaan denken, zingen wij Johannes de Heer 151... Moet ik gaan met lege handen, zo mijn heiland tegemoet? zonder één verloste zondaar mee te brengen aan uw voet. 151, de vier coupletten. Misschien hebt u wel heel veel verloren zondaars op uw gebedslijst staan. Zeg, ik heb nog nooit iemand bij de Heer Jezus gebracht. Maar u hebt wel een hele lijst met van die verloren zielen staan. Die tellen ook mee bij de Heer. Die op uw lijst staan. En wat is het fijn als de Heer u gebruikt om letterlijk iemand aan de voeten van de Heer Jezus neer te leggen. Maar dat lukt misschien nu niet. Maar een bidder is ook belangrijk voor de Heer. Weet u, de Heer vertraagt de belofte om te komen, om in zijn wederkomst. En hij vertraagt zijn belofte vanwege ons, de gelovigen. Niet willende dat er enige verloren gaan. Hij kent ook onze gebedslijsten. En hij wil zo graag dat al die ongelovigen die op onze gebedslijsten staan, en waar we misschien al jaren mee bezig zijn, onze kinderen misschien wel, kleinkinderen, dat die ook tot bekering komen. Maar dan moeten ze wel hun hart open willen stellen als ze het woord horen. Daarover gaat het vanavond niet, of eigenlijk ook toch wel een klein beetje. Jezus die vertelt een gelijkenis, 3. En je vraagt je af, waarom nou 3? 3 onder het thema verloren en gevonden. Als we nou die gelijkenis, die 3e die we gelezen hebben, dan vraag je je af, was die verloren? Hij koos er zelf voor om naar een ver land te gaan. En was er iemand die hem zocht? Ik lees nergens dat er iemand hem gezocht heeft. Hij ging zelf terug naar zijn vader. Dat zijn zo van die kleine dingen die dan opvallen als je het leest. Nog zo'n vraag. Die vader had 2 zonen. En toen werd er thuis feest gevierd. Waarom werd die oudste zoon eigenlijk niet geroepen? Dat is nog het eerste wat toch gebeuren zou. Groot feest in huis en dan komt die jongen aan het eind van de dag terug en weet van niks. Dat zijn zo van die boeiende vragen. Heb je dat ook als je de Bijbel leest, dat je eigenlijk steeds meer vragen krijgt? Dat is Gods geest die dat doet. Want je gaat natuurlijk niet twijfelen aan het woord van God. Je wil er juist meer van begrijpen. En Gods geest gaat altijd met vragen beginnen. En hij stimuleert je om naar de antwoorden te zoeken. Nou, dat gaan we vanavond ook een beetje doen met die 3e gelijkenis. Die verkwistende zoon, die vader. We nemen het gewoon eens even rustig door. Tegen wie zegt Jezus deze gelijkenis eigenlijk? Nou, het zijn 2 groepen mensen die naar voren komen. Dat zijn de... Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Dat zijn de verontruste zondaars. De schuldbewuste zondaars. Ze zijn de tollenaars en de zondaars, staat er in vers 1. Schuldbewuste zondaars. Ze wisten dat zij zondaars waren. En ze wilden heel graag naar Jezus' woorden horen. Het vorige hoofdstuk begint met wie oren heeft om te horen, die horen. Nou, zij waren nou die groep mensen die graag wilden horen. En daarom waren ze naar Jezus gekomen. Want niemand gaat naar de Jezus als die niet weet dat er iets niet klopt in zijn eigen leven. En zij wisten het, er klopt niets in ons eigen leven. En ze hingen als het ware aan de lippen van de Heer Jezus. Want op de een of andere manier wisten ze, hij is het leven. Hij kan genade geven, verlossing, bevrijding. En er zit dat schovele stelletje zit daar naar Jezus te luisteren. En dan maar ietsje verderop, ja natuurlijk niet vlakbij, daar zitten van die pronkgewaarde christenen, van die godsdienstige gasten, de fariseeën en de schriftgeleerden. Nee, die kwamen niet om te horen, maar die kwamen meer om hem te pakken op zijn woorden. En ze zien daar dat stelletje zondaars zitten. En het ergert hun dat Jezus tot hen spreekt. Ze morden onder elkaar. Hij spreekt met zondaars en hij eet ook nog bij hen. 2 groepen mensen, 2 groepen luisteraars. En eigenlijk is er nog een 3e groep. Dat zijn zijn volgelingen, zijn discipelen. En vanavond zitten wij er ook bij. Als Jezus volgelingen. 3 groepen luisteraars. En we zijn dus hier, goed dat het uitgewerkt wordt. En ik zei, die 3 gelijkenissen, die hoorden bij elkaar. Maar je zou zeggen, als het over 1 thema gaat, verloren en gevonden, kon Jezus nou niet af met 1 gelijkenis? Had hij daar nou 3 gelijkenissen voor nodig om dat aanbod van de genade uit te werken? Nee, hij had geen 3 gelijkenissen nodig. Maar hij wilde door die 3 gelijkenissen iets profetisch gaan vertellen. En die 3 had hij wel nodig. Want elke gelijkenis geeft een facet van dat profetische woord. Vanavond beperken wij ons tot de 3e gelijkenis. Hebben we onze handen aan vol? Maar het is wel heel prachtig, als je erover nadenkt. En we luisteren een beetje met de oren van die tollenaars en een beetje met de oren van die fariseeërs. Maar wel met de oren als volgelingen van de Heer Jezus. De jongste zoon komt bij zijn vader. En natuurlijk, Jezus sprak tot de Joden daar. Hebben die mensen, die fariseeërs en die tollenaars, hebben wel gelijk ingevuld. Die twee zonen moeten natuurlijk wel Joden geweest zijn. Twee Joodse jongens. Dat klopt. Een vader met twee Joodse jongens. En de jongste die komt bij zijn vader. Heeft al heel thuis, heel lang thuis onder dat juk van zijn vader moeten leven. Tenminste, heeft de spelregels die thuis golden, heeft hij als een juk ervaren. En hij wilde de wijde wereld in. Nou, hij had ook niet zo'n erge betrekking op zijn vader. Hij had er niks mee. En bij zijn broer, daar had hij al helemaal niks mee. Dat was maar een vrome kwezel. Die zich hield aan de regels thuis. Hij wilde de vrijheid in. En hij stapte zeker dan naar zijn vader. Zijn vader, ik wil een deel van mijn erfenis. Nou is dat in Israël niet helemaal ongebruikelijk. Dat iemand nog tijdens het leven van zijn vader zijn erfdeel op komt eisen. Dus dat is niet zo bijzonder. Hij komt bij zijn vader en die vraagt om zijn deel. En omdat hij de jongste was, kreeg hij maar een derde deel van het vermogen van zijn vader. De eerstgeborene kreeg een dubbel deel. Hij dus een derde. Maar ja, zijn vader was schatrijk en hij was wel tevreden met het derde deel. Je hoort niet dat die vader gaat protesteren. Zonder veel woorden verdeelt die vader zijn vermogen, het roerende en onroerende goed, onder zijn twee zonen. De oudste dubbeldeel en de jongste een derde deel. En we hebben het gelezen, die zoon, die jongste zoon, die maakt wat hij gekregen heeft, dat deel van die boerderij of wat dan ook, maakt hij te gelden. Ja, hij kan moeilijk een schuur op zijn rug meenemen, want hij wil naar een ver land. Dus hij verkoopt het. En natuurlijk denk ik, omdat het een Joodse familie was, zal hij het wel in de familie hebben willen houden. Dat hoorde ook zo. Dus zal hij het wel aan een oom of zo verkocht hebben, of weet ik voor wat. En misschien wilde zijn broer wel een lening aangaan om zijn deel te kopen. Maar in ieder geval, hij verkocht alles. En toen ging hij weg met een zak met geld. Misschien heeft hij nog één keer achterom gekeken. Misschien ook al niet. Hij wilde naar een ver land. En zijn vader, er was geen liefde voor zijn vader. En zijn broer had hij ook niks mee. En hij ging naar een ver land. Een ver land. Zo ver mogelijk van het ouderlijke huis vandaan. En in dat verre land verkwiste die zijn geld. Of hoe staat het er eigenlijk? Hij bracht er alles doorheen. Later zal zijn broer zeggen van, hij is met hoeren omgegaan. Heeft zijn geld daar in de rode buurt weggegeven. En omdat hij de oudste broer godsdienstig was, zal hij misschien gedacht hebben aan Spreuken 29 vers 2, wat staat: wie wijsheid lief heeft, geeft zijn vader vreugde. Maar wie met hoeren omgaat, verkwanselt diens vermogen. Hoe dan ook, na verloop van tijd was die jongste zoon blut. Niks meer. En tot overraad van ramp kwam er ook nog een zware hongersnood. Ja, en daar was hij dan als Joodse allochtoon in een vreemd land. En er staat er, hij drong zich bij een van die mensen uit het land op om werk te krijgen. Hij wilde eten. En toen mocht hij op de varkens gaan passen. Nou, dat was nogal wat natuurlijk voor een Jood. Een varken, een onrein dier. Ja, hij mocht er wel op passen. Maar hij mocht ze alleen niet eten. En daar ging het hem juist om. Hij wilde graag wel eten. En toen kregen die varkens ook nog eens een keer in die hongersnood schillen van de eigenaar. En hij zag dat die varkens toch aan het peuzelen waren met die schillen die ze gekregen hadden. Maar niemand gaf die schil aan hem. En hij leed zware honger. En toen moest hij denken aan de dagloners van zijn vader. Nee, hij dacht niet in de eerste plaats aan zijn vader. Dat staat er niet. Hij dacht aan het eten van die dagloners van zijn vader. En die wisten, die dagloners die daar het werk deden, die hadden altijd te eten. En hij nu, eens die rijke zoon die vertrok, had niks te eten. En toen dacht hij, ik ga terug naar het huis van mijn vader. En hij repeteerde het zinnetje steeds wat hij zou zeggen als hij thuis was. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waard uw zoon te heten. En hij repeteerde dat steeds. Hij nam niet alleen een beslissing om naar huis te gaan, want we kunnen wel eens een beslissing nemen, maar hij voerde hem ook uit. Hij stond op en hij ging uit dat verre land naar het ouderlijke huis terug. Hoe dat hij dat allemaal deed in die gebieden van die zware hongersnood, dat weet ik niet. Want er lag natuurlijk ook geen brood op zijn pad naar huis, maar hij ging naar huis. Je ziet die vader eigenlijk al in gedachten. Zijn liefde was versmaad. Zijn zoon moest hem niet. En geloof maar, die vader heeft zijn jongste zoon nagekeken toen hij wegliep. Zou hij misschien nog één keer achterom kijken? Nee. En die zoon was voor hem verloren. Zou hij hem ooit nog zien? En we kunnen die gevoelens wel een klein beetje inschatten. Misschien kent u trouwens zelf wel die gevoelens aan de lijve ondervonden. Wacht u ook nog wel steeds op iemand? Die tollenaars en die zondaars, die luisteraars, die hebben met open mond geluisterd, weet u dat? Want ze voelden zich eigenlijk wel een beetje één met die jongste zoon. Zij voelden zich ook zo leeg en zo hongerig. En wat zouden zij ook graag naar huis gaan? Wat zouden ze graag een vader hebben die voor hen zorgde? En ze zijn zo nieuwsgierig hoe dat afloopt met die jongste zoon. Wanneer die straks thuis komt. En ze hingen ademloos aan de lippen van de Heer Jezus. Die Farizeeërs hebben ook geluisterd. Nee, niet met open mond. Maar ze voelden de buil hangen. Die jongste zoon ging naar huis, naar zijn vader. Die vader, vast een slappe man. Hij zal vast wel toegeven als die jongste zoon thuis komt. Ze voelden het wel aan, die vader zal heus de deur niet dicht houden. Ze zagen zichzelf niet in die jongste zoon. Nee, daar waren ze veel te goed voor. Die vader, elke dag keek hij uit het raam. En hij wist het. Ik hoef maar een stipje te zien en ik weet of het mijn zoon is. En op zekere dag zag hij hem. Het stipje. En er kwam die zoon. En hij liep hem tegemoet. De zoon had zijn zinnetje ingestudeerd. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Te heten. Hij was natuurlijk wel de zoon gebleven. Maar hij wilde zo niet meer genoemd worden. Maar hij kon niet verder spreken. Van maak maar een van uw dagloners. Nee, voordat hij dat uit wilde spreken had zijn vader het woord genomen. En hij riep een slaaf en hij gaf bevel. Breng vlug het beste kleed hier en trek het hem aan. En doet hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. En haalt het gemeste kalf en slacht het. En laten wij een feestmaal hebben. Want mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Ik denk dat die tollenaars en die zondaars niet verder meer geluisterd hebben. Want ze wisten het. Er is genade ook voor ons. Die jongste zoon thuisgekomen. Er werd niet verwijtend naar hem gekeken. Werd niet gezegd, het is je eigen schuld. Maar die vader sloeg zijn armen om die jongen heen. En ze wist het. Jezus die daar zit. Die daar staat. Die is net als die vader met ontferming bewogen. Over elke zondaar die naar hem komt. En die sluit hem in zijn armen. En wat ging er voor die tollenaars en voor die zondaars die er zaten. Een wereld open. Er was ook genade voor hen. En hun hart juichte. En ik denk niet dat ze verder geluisterd hebben naar die gelijkenis. Want ze wisten het. Er is ook voor ons redding, verzoening bij de Heer Jezus. Rembrandt heeft daar een mooie schetsen van gemaakt. En een prachtige schilderij, de verloren zoon staat er boven. En dat heeft hij ontroerend mooi geschilderd. De jongste zoon ging ongetwijfeld met een duur rood kleed weg. Voornaam. Die vader had dat kleed nog aan. Die vader een oude man. Hij lijkt een beetje blind. Omdat Rembrandt wilde aangeven dat het niet in de eerste plaats gaat met ogen, met ziende ogen, maar met geestelijke ogen. Hij heeft zijn rechterhand, die vader, op het hoofd van die jongen gelegd. Het is een mannenhand. Het lijkt alsof hij zegenend die jongen bij zich heeft. En zijn linkerhand ligt om de schouder. Het is een vrouwenhand. Waarmee hij wil zeggen, de koestering als een moeder voor het thuisgeboren kind. Die jongste zoon, hij ziet er niet uit. Dat rode kleed wat hij aan had toen hij vertrok, is een vale plunje. Ene voet heeft hij geen sandaal aan. Je ziet de littekens om zijn voeten zitten. De andere voet heeft maar een half sandaal aan. Hij ligt geknield voor zijn vader. Hij ging weg waarschijnlijk met een hoofd vol haar. En hij heeft nu een kaal hoofd. Gebogen onder de zegenende hand van zijn vader. En als je goed kijkt, is het maar een klein hoofdje van die jongen. En dat lijkt bijna wel op het hoofdje van een pasgeboren baby. Hij is dan ook opnieuw geboren. Rembrandt had het een beetje door. Schitterend hoe hij het kan aanvoelen. Daarnaast, met een donkere ruimte tussen die twee eenheid, die vader en de zoon, staat een man in een rood kleed. Handen voor zijn borst gevouwen. Zijn staf in zijn hand ertussen. Een beetje minachtend, hooghartig. Kijkt hij op dat tweetal neer. Het is de oudste zoon. De fariseer en de schriftgeleerden waren nieuwsgierig hoe dat af zou lopen, de gelijkenis. Want ze waren wel nieuwsgierig hoe het met die oudste zoon zou gaan. En Jezus vertelt het. Hij was op het veld aan het werk. Nee, hij was niet naar een ver land. Maar hij was ook niet binnenshuis. Hij was op het veld. En toen het avond was, keerde hij terug van het werk. Het was een plichtsgetrouwe jongen. Hij hield zich aan de regels van zijn vader. En per slot van rekening, hij werkte op zijn eigen erfdeel. Want het andere deel was al weggegeven aan zijn jongste broer. En dan komt hij thuis. In de buurt van het vaderlijk huis. En hij hoort het al van verre. Er is feest. Ze hadden een orkest ingehuurd, fluitspelers waarschijnlijk. Hij hoorde daar het gejuich van dans en rijdans en ja, er werd bij gezongen. 'S morgens was er nog niks aan de hand geweest, hij weet van niks. En nu is er kennelijk feest. En roept hij een knecht. Van wat is daar gaande? Nou, die knecht wilde zijn vingers niet branden. Hij zei alleen maar... Uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, want uw zoon is gezond en wel teruggekomen. Dat hij met alle egaars ontvangen werd als van een kroonprins, dat zei hij er maar niet bij. En dan hoort de vader dat zijn oudste zoon niet binnen wil komen. En dan gaat die vader voor de tweede keer op die dag naar buiten. Eerst naar zijn zoon uit een ver land. En nu naar zijn zoon die van de akker af kwam, wat dichterbij. En zegt iets, jongen, mijn kind, al het mijn is van jou. Je bent altijd bij mij. Kom alsjeblieft ook binnen. Ja, zegt hij, die zoon van u, die kreeg het gemeste kalf. Die kreeg wat een eerstgeborene behoort te hebben. En ik... Ik heb nog nooit uw gebod overtreden. Maar ik heb nog nooit een geitenbokje gehad om met mijn vrienden feest te vieren. Kennelijk waren zijn vrienden niet de vrienden van zijn vader. En hij zegt, die zoon van u, die heeft zijn geld erdoor gebracht met vreemde vrouwen. Weet je wat vaak zo het geval is? Als je de waarheid van iemand wil weten, moet je zorgen dat hij boos wordt. Want iemand die boos wordt, zegt soms de grootste waarheden. Die laten vaak in hun boosheid zien wat er werkelijk in hun hart was. En wat lag er nou bij die oudste zoon in zijn hart? Hij wilde ook wel eens uit de band springen. Hij wilde ook wel eens met vrouwen omgaan die iets minder verzoenlijk waren. Het was het eerste wat hij naar voren bracht. Hij wilde ook wel eens feest vieren met zijn eigen vrienden. Niet met die club van zijn vader. En die vader, jaren daarvoor had hij het gemerkt. Die jongste zoon hield niet van hem. En die oudste zoon deed alleen maar uit plicht. Die hield ook niet van hem. Maar die jongste was teruggekomen. En dan vraagt die vader het kind, kom alsjeblieft ook binnen. Kom feestvieren, ga aan dezelfde tafel zitten als je broer. De gelijkenis heeft een open einde. We weten niet hoe het afloopt, afgelopen is. Van de jongste weten we het wel, van de oudste niet. De fariseeën hebben een spiegel voor zich gekregen. En ze herkenden zich niet in die oudste zoon. Ze wisten niet dat die oudste zoon sprekend op hen leek. En Jezus nodigt ze binnen te komen. Want hij wilde ook die fariseeërs behouden. Straks in de hemel, dan komen we ze misschien wel tegen. Of een aantal van hen. In ieder geval de tollenaars en die zondaars. Die zijn binnengekomen. Tot zover de oppervlakkige inhoud van de geschiedenis. Als Jezus iets vertelt, dan vertelt hij, het gaat in de eerste plaats over die oppervlakkige toepassing van dat er genade is voor iedereen. En dat er mensen zijn die daar gehoor aan geven, die verloren waren en gevonden worden. Maar ook mensen waarvan we het niet weten of ze er wel gehoor aan zullen geven. Maar daar had Jezus niet drie gelijkenissen voor nodig. Hij wilde meer gaan vertellen. En zo is het altijd met de Heer Jezus. Als hij iets vertelt, als hij iets doet, zitten daar diepere betekenissen achter. En dat is ook bij deze. En ik vind het zo heerlijk om over het profetische woord te mogen spreken. En ik weet uit ervaring dat niet iedereen dat pakt. Maar degene die het wel pakt, die kan er ontzettend van genieten. Want het gaat hier over de Vader. En over de Vader hoeven we niet moeilijk te doen, dat is wel duidelijk. Dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En God heeft twee zonen. En de eerste zoon, en dat kan je lezen in Exodus 4, vers 22. Israël is Jahwe's eerstgeboren zoon. De 12 stammen van Israël is de eerstgeboren zoon van God. In Hosea 11, vers 1 staat, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dat is Israël. De 12 stammen. De oudste. Want er is ook wel een jongste zoon. En dat mocht de profeet Jeremia duidelijk maken. Eeuwen later, nadat het volk Israël uit Egypte gevoerd was. En dan staat er in Jeremia 31, vers 9b en vers 20, dat Efraïm, Jahwe's eerstgeboren zoon is. Een dierbare zoon, een lievelingszoon, een troetelkind. Efraïm, een van de 12 stammen van Israël. Maar die 12 stammen maar die Efraïm, dat werd wel de belangrijkste. En je zal zien in de Bijbel, wordt soms de 10 stammenrijk Israël genoemd Efraïm. Twee zonen van God. Nee, zoals heel vaak geleerd is, dat de jongste zoon een beeld is van de gemeente. En de oudste zoon een beeld van Israël, is niet goed. Want het gaat over twee Joodse jongens. En het gaat echt over twee zonen van God. Israël is altijd een zoon van God geweest, Israël. De eerstgeborenen nogal. De heidenen niet. Die hebben de Satan, de vader der leugen, tot een vader. Dat was onze vader van nature. Maar Israël had God, Yahweh, de God van Abraham, Isaac en Jacob tot zijn vader. De jongste zoon dus, Efraïm. De oudste zoon, Israël. En nou is het zo heerlijk dat we de Bijbel hebben. God die heeft rondom zijn zonen als het ware een heining gezet, een heg, een hek. Want hij wist wat van zijn zonen terecht zou komen. Hij gaf ze de wet van Mozes. En Paulus die gaat er iets over zeggen. Paulus schrijft in Galaten 3 vers 23 en 24. Doch voordat dit geloof, en dan gaat het over het geloof in Jezus Christus. Voordat dit geloof kwam, werden wij, en dan spreekt hij tot de Joden. Lees het maar na in Galaten. Werden wij onder de wet in verzekerde bewaring gehouden. Bewaakt. Met het oog op het geloof dat geopenbaard zou worden. De wet is dus een tuchtmeester, een leermeester voor ons geweest, tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Een Jood, een gelovige Jood, die ziet de wet van Mozes, die hij gekregen heeft, als iets voor genezing en leven. En de wet was aan hen gegeven om hen een zo goed en gezond mogelijk leven te laten leiden. En ze wisten het. Als je de wet houdt, heb je zegen en voorspoed. Maar als je de wet niet houdt, dan onderga je de vloek. Dat was heel duidelijk voorgesteld door God zelf en Mozes had het moeten opschrijven. Die jongste zoon kon het in het ouderlijk huis niet uithouden met die wetten van zijn vader. Een groot deel van het Joodse volk kon het niet uithouden onder de wet van Mozes en de wetten die gegeven waren. En ze wilden ver weg van de God van Abraham, Isaac en Jacob vandaan. Die wilden hun eigen leven leiden. En datgene wat zij gekregen hadden, waar ze zoveel voorspoed mee hadden kunnen hebben, dat zegden ze vaarwel. En ze gingen zo ver mogelijk van God vandaan. En God die wist het, die voelde het. Mijn liefde verachtte zij. De reguliere Joden komen met die jongste zoon naar voren. De reguliere Joden in het verleden en het heden en nu. Waarvan velen atheïst zijn. Die zich voor 100% hebben afgekeerd van die omheining, van die heg, die beschermende heg om zich heen die God gegeven had. Dat ze gezond zouden kunnen leven, daar moesten ze niks van hebben. Het zijn er miljoenen Joden die naar een ver land trokken. Ver in die zin, ver van hun God vandaan. En moeten ze van die God niks hebben. Ook vandaag de dag niet. Ze zijn ook letterlijk ver van huis vandaan gekomen. En ze beseften misschien niet dat er God daarachter zat. Die vader wilde zijn voor hen. En het begon al in het jaar 722 voor Christus. Toen het 10-stammenrijk weggevoerd werd door de Assyriërs. Verspreid werd over heel de wereld. Het ging verder in het jaar 586 voor Christus. Met de 70-jarige ballingschap. En jawel, er zijn er diverse weer teruggegaan. Maar ook velen gebleven daar in de vreemde. In het jaar 70 werd Jeruzalem in brand gestoken. Tempel verwoest en honderdduizenden Joden, de meesten die toen nog in Israël woonden, werden verdreven over alle landen. Ze beseften het niet. Ze verbrasten alles. En wat heeft God verdriet over die jongste zoon? Dat deel van Israël wat je kan typeren dus met de reguliere Joden. Er was ook een ander deel, de oudste. Het was godsdienstig. Het godsdienstige deel van Israël. Ja, ze hebben er nog wat wetten bij gebouwd. Want God die heeft wel een heleboel wetten gegeven. Maar zij kwamen toch wel tot 613 leefregels waar je aan moest houden. 248 geboden en 365 verboden. Ze liggen er krom van om het te houden. Het godsdienstige deel. Vlakbij de God van Abraham, Isaac en Jacob leefden ze. Ze waren toch wel buiten. En als je goed kijkt naar die Joden, zie je aan de buitenkant wel verschil. Je hoort het ook in de taal tegenwoordig. Maar de binnenkant is wel ongeveer hetzelfde van beide. Ze wijzen beide het aanbod van de genade af. Ze kennen de Yeshua HaMashiach niet zoals hij zich openbaard heeft. Ze accepteren hem niet. Ze leven vlak bij huis, zoals die oudste zoon. Lijken plichtsgetrouw. Alles te doen wat ze zouden moeten doen eigenlijk. Wat heeft die jongste zoon veel ontberingen moeten lijden? Wat hebben de Joden veel ontberingen moeten lijden? Die jongste zoon had niet door dat zijn vader erachter zat. Want hij wilde zijn zoon terug. De Joden hebben niet door dat de God van Abraham, Isaac en Jacob zijn volk terug wil. En hij doet er alles aan om ze tot inkeer te laten komen. De kruisvaders heeft hij naar ze toe gestuurd. En de pogroms, ze werden in ghetto's gestopt. 6 miljoen Joden werden er vermoord in de Tweede Wereldoorlog. Maar het volk is nog niet tot inkeer gekomen. Ik zeg daarmee niet dat de individuele Joden niet behouden kunnen zijn. Ik denk dat er in de gaskamers heel veel Joden geroepen hebben, de naam des Heren hebben aangeroepen. En ik denk dat heel veel individuele Joden behouden zijn. Want we hebben wel een barmhartig God. En wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. En de naam Yahweh ligt op de lippen van elke Jood net voordat hij doodgaat, net voordat hij sterft. Zelfs bij de atheïstische Joden. We laten dat oordeel aan de Heer over. Maar als volk zijn ze nog niet tot bekering gekomen. En er is zoveel rampspoed gekomen. En God wil zo graag dat de Joden tot bekering komen. Daarvoor is straks de grote verdrukking nodig. Er zal een zeer zware hongersnood komen bij de jongste zoon. Er zal straks een zeer zware tijd op de aarde komen. De dag des Heren, Daniel's 70ste jaarweek. De dag van Jacob's benauwdheid, de grote verdrukking. Die jongste zoon kwam tot inkeer onder die gigantische druk. Een deel van het Joodse volk, de atheïsten, die niks van God willen hebben, die komen straks tot inkeer. Wanneer ze daar geen uitzicht meer zien. En God wacht ze op. Ik moet even kijken dat ik het een en ander zeg. De Bijbel geeft al wat informatie over wat er zal gebeuren. De jongste zoon die zat daar bij de varkens, bij het varkensvoer, bij die varkens. En wat daar had ook Mozes al over geprofeteerd. Dat deed hij in Deuteronomium 28 vers 65. Daar staat: de Heere zal u daar een bevend hart geven, ogen vol heimwee en een kwijnende ziel. Ook Psalm 137 vers 1. Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij en weenden wij, wanneer we dachten aan Sion. Het moment zal komen dat Israël verlangend zal worden om terug te gaan naar hun land. Daar staat in Hosea 2 vers 6. Dan zal zij zeggen: ik wil heen gaan en terugkeren tot mijn eerste man. Want toen had ik het beter dan nu. En in de woestijn van de volkeren, daar zal God tot het hart van Israël spreken. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren en de Heer hun God zoeken. En David hun koning en bevende komen tot de Heere en tot zijn heil in de dagen der toekomst. Zie, ik breng hen uit het land van het noorden en verzamel hen uit de einde der aarde, onder hen blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. Een grote schare zullen zij hierheen terugbrengen. Onder geween zullen zij komen en onder smeking zal ik hen leiden. Ik zal hen voeren naar waterbeken op een effen weg waarop zij niet struikelen. Want ik ben Israël tot een vader en Ephraim die is mijn eerstgeborene. Het reguliere deel van Israël zal straks tot inkeer komen in die grote hongersnood, in die grote verdrukking. En je zou graag willen dat het zover niet zo hoefde te komen. Maar het komt zover wel, omdat God het zo bepaald heeft. Maar dan zullen ze ook komen. En ze zullen daar in Israël aankomen, God zelf zal ze trekken. En ze komen daar in Israël, het zal aan het eind van de grote verdrukking zijn. Misschien net daarna, het zou zomaar kunnen. En daar staat die vader zijn zoon op te wachten. Ephraim. Ja, Ephraim is niet de eerstgeboren. De eerstgeborene. En toch wordt hij zo genoemd. Toen de jongste thuis kwam. Toen werd hij met zoveel eer en heerlijkheid ontvangen. Zoals alleen maar een eerstgeborene ontvangen werd. Voor een eerstgeboren wordt iets geslacht, het gemeste kalf geslacht. Ephraim, we kennen hem wel. Dat is de zoon van Jozef. Maar die had een broer die Manasse heette. En Manasse was de eerstgeborene. Maar wat gaan we lezen in de schrift? Het eerstgeboorterecht kreeg Ephraim. En straks zullen de Joden, die nu van God niks willen weten, van de God van Abraham, Isaac en Jacob, komen ze tot bekering. Zijn niet eerstgeborenen. Maar ze krijgen wel het eerstgeboorterecht. Wat zal daar een vreugde zijn bij Yahweh, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Wanneer daar het overblijfsel uit dat verre land. Ze verkeerden zo ver mogelijk bij hem vandaan. Ze komen daar terug. En evenals in dat schilderij van Rembrandt. Die jongste zoon met een kleine hoofdje, kaal als van een pasgeboren kind, komt daar een wedergeboren Israël terug. Niet verwacht, en toch gekomen. Want God zorgt voor zijn oogappel. Die zal zorgen dat er een groep Joden overblijft. Een overblijfsel. En een overblijfsel, dat lijkt niet veel. Het is wel een overblijfsel, als volk. Komt tot bekering. In die oudste zoon. Dat godsdienstige deel van het volk Israël. Die wordt ook opgezocht. Door de rechtvaardige God. Er wordt niet gezegd. Hoe dat die godsdienstigen aan het eind van de grote verdrukking zullen handelen. Maar God die vraagt. Dat ze ook binnenkomen. Het duizendjarige Messiaanse Rijk in. Hij smeekt het als het ware. Laat je ook bekeren, bekeer je tot mij. Net zoals je jongste zoon die verloren was en gevonden is. Die dood was en nu leeft. Het is een open einde. Ik weet niet of velen van het Joodse volk dat godsdienstig is, straks het duizendjarige vrederijk ingaan. Dat weet ik niet. Het is een open einde. Als die oudste zoon het huis binnengegaan is in de gelijkenis, gaan straks ook alle godsdienstige Joden het huis binnen. Bij de God van Abraham, Isaac en Jacob, die hun God is, hun vader is. We laten het oordeel over aan de Heere. En als een Jood niet op bekering komt, en God zij dank, er komen ook in deze tijd veel Joden tot bekering. Niet als volk, maar wel als individu. Bijbelverspreiding onder de Joden wereldwijd. En wat worden die Bijbels gelezen door de Joden? En geloof maar die Bijbels die op internet staan. Dat ze in het geniep die Bijbels lezen op internet. En heus niet alleen het Oude Testament. In deze tijd komen er veel Joden tot bekering. Maar die blijven Joods. Maar ze worden ingevoegd in het lichaam van Christus. Die gaan met ons mee als de laatste bezuin klinkt. En geloof maar dat als de laatste bezuin klinkt, en we wachten er allemaal op en had het al verwacht. Maar de Heer wil nog waarschijnlijk die duizenden Joden die nog niet de drempel overgegaan zijn. Hij wacht erop dat die ook tot de gemeente toegevoegd worden. Straks als we de Heer tegemoet gaan in de lucht, kijk niet vreemd op dat u omringd wordt door Joden. Verheerlijk de Joden. Want God zal zorgen dat er ook heel veel Joden tot de gemeente behoort die zalig wordt, waartoe wij behoren. Het blijft een overblijfsel over. En je zou zo graag willen dat alle Joden tot de gemeente zouden gaan behoren. Maar we weten het op grond van de schrift. Vele Joden zullen straks omkomen. Onthoofd worden waarschijnlijk ook. Maar God laat zijn oogappel toch nooit los. Want datgene wat overblijft zal geheel behouden worden. En ze gaan daar het Messiaanse Rijk in. En vanuit de hemel zullen wij kijken naar beneden. Hoe dat daar Gods heerlijkheid en de heerlijkheid van de koning der Joden, Yeshua HaMashiach, door de Joden wereldwijd wordt verkondigd. En ik denk dat we ze nu dan wel eens een uitstapje zullen maken als verheerlijkte gelovigen in de hemel, even naar de aarde. Want wat de Heer Jezus is, daar zullen we ook wij zijn. En hoe het allemaal gaat, de Heer Jezus zal zorgen dat hij veel onderdanen heeft. Want in des konings heerlijkheid, of in de veelheid der onderdanen, is des konings heerlijkheid. En wat zullen we met elkaar genieten van het werk van de Heer Jezus. Hij is onze Heer en we aanbidden hem. We hebben hem hartelijk lief, we kunnen niet zonder hem. De Joden zullen straks ook niet meer zonder hem kunnen. Maar wij kunnen nu niet zonder hem. En we zien uit naar dat moment dat we de bezuin horen. Het zal zo snel gaan en dan zijn we bij hem. Dan zullen we hem zien zoals hij werkelijk is. En je kan daarna verlangen. Je kan er soms ook een beetje huiverig van zijn. Van ben ik wel onberispelijk? Beantwoord ik eigenlijk wel zoals hij het bedoelt? Want dan kruip ik toch weer heel snel in het geloof, heel dicht tegen hem aan. En ik ga schuilen onder zijn vleugels. Daar ben ik veilig. En daar leef ik tot zijn eer. We zien uit naar hem. En hij komt spoedig. Zorg dat u gereed bent. Amen. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Dit is het wat mij troost die geeft. Hij leeft die voor mij stierf. Hij leeft, dit maakt mij altijd blij. Hij leeft mijn heiland, die voor mij een levenskroon verwierf. 113, Johannes de Heer. 1, 3, 4 en 5.
Thank you.
Nou denkt u misschien, heeft alleen Israël een vader? Nee. Want we weten het, wij uit de heidenen, niet Joden, hebben ook een vader. Maar we hebben die vader alleen pas kunnen krijgen door onze Heer Jezus Christus. De Heer Jezus zegt het, niemand komt tot de Vader dan door mij. En in de Heer Jezus, in ons geloof in de Heer Jezus, hebben wij nu ook een vader. Dezelfde. Hij noemt ons niet zijn eerstgeboren zoon, maar we zijn wel zijn kinderen. En wat mag ik daar blij mee zijn? Een vader gekregen door het geloof in de Heer Jezus. De schepper van hemel en aarde is onze vader. Wie doet ons dan wat? Laten we eerlijk wezen. Wie kan er tegen de schepper van hemel en aarde op? Dat is onze vader. En danken we de Heer Jezus daarvoor. Want zonder hem hadden we hem niet. Want met hem hebben we een eeuwige vader. We zullen danken. Dank u wel, Heer Jezus, vanavond voor die gelijkenis. Het was misschien anders dan we ooit gedacht hadden. We hebben zo vaak onze eigen invullingen daaraan, aan uw gelijkenissen. Of denken we er niet verder op door? Maar Heer, wat heeft u een machtig plan met Israël? Wat komt er een liefde uit die gelijkenissen voor uw volk? En wat bent u vol heimwee naar dat reguliere deel van Israël, dat zo ver van u is afgedwaald. Ze beseffen het niet half. En die roepstemmen die ze door de eeuwen heen gehad hebben, die zo verschrikkelijk waren. Dat antisemitisme. Heer, dat moet u smarten. Maar u gebruikt het ook om ze als volk naar u te trekken. En wat moet u pijn doen? Dat ze het niet verstaan. Maar het moment zal komen, en u zegt dat ook in die gelijkenis, het moment zal komen dat ze tot inkeer komen. En dat ze naar u teruggaan. Wat een plan. Ja, het blijft uw zoon, uw oogappel. Wat een plan hebt u nog met dit volk. Ze zullen straks floreren, wanneer gans Israël tot bekering komt. Heren, we zouden het zo fijn vinden. En u zorgt er heus zelf al voor. Dat er velen toegebracht worden tot de gemeente die zalig wordt. En heren, hier zitten misschien wel veel mensen die geld gegeven hebben om Bijbels te verspreiden onder de Joden. We hebben het lied gezongen. Moet ik dan met lege handen tot u gaan? En wanneer we straks voor de rechterstoel van Christus staan, om beoordeeld te worden als christen, dan zullen we het misschien horen. Door jou zijn er veel Joden tot bekering gekomen. En we moeten het misschien zeggen voor u, Heer Jezus. Ik weet van niks. En hoeveel heb u dan gegeven, zal er misschien aan ons gevraagd worden. Oh ja, ja. Dat vond ik heel normaal eigenlijk. Om te helpen in een gaarkeuken. Of geld over te maken voor een Israël-doel. Dank u wel, Heer Jezus, dat u uw volk in de gaten houdt. En dat u ons als de heidenen, gelovigen uit de heidenen, daarvoor wil gebruiken om Joden bij u te brengen. Dank u wel dat we vanavond iets van uw plan mochten zien. En we bidden het Joodse volk uw zegen en vrede toe. En we weten het, Heere, die uw volk zegent, het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob, die worden ook zelf gezegend. Ja, Heere, het gaat ons niet in de eerste plaats om die zegen, want we zijn in de Heer Jezus Christus gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Maar we mogen uw zegen ook ervaren hier op deze tijdelijke aarde. En in ons tijdelijke leven, die Israël zegent, wordt gezegend. En die Israël vervloekt, die wordt vervloekt. En we zien het gebeuren in de wereld. Wat een onrust, wat een onvrede. En wat wordt er veel bij de handen afgekapt bij regeringen die niks van Israël moeten weten. En wat een zegen zien we toch ook bij die volken, bij die landen, die Israël goedgezind is. U waakt over uw oogappel. Dank u wel dat we vanavond mochten nadenken over uw volk. Dank u wel, Heer Jezus, dat we mochten horen dat we in u een vader hebben gekregen. Een hemelse vader die ons koestert met die vrouwenhand. Zoals Paulus dat ook zegt, er was een moeder voor zijn, voor degene die in Thessalonica waren. En er was een gelijktijdig een vader voor hen die hen onderwees. En zo ervaren wij dat ook. Hemelse Vader, u zegent ons en u koestert ons. Dank u wel, Heer Jezus, dat u alles zo in orde gemaakt hebt. We leggen het verdere van deze dag, het verdere van de tijd dat we leven in uw handen. We willen u volgen zonder vragen. En met ontsloten ogen gaan we naar het ons bekende land. Want u heeft ons toch het een en ander geleerd over de hemel. En we willen daar heel bewust naartoe. Naar het vaderhuis met de vele woningen. Het belangrijkste, Heer Jezus, dat bent u. U bent ons leven. En in aanbidding zullen we in de eeuwige heerlijkheid regelmatig aan uw voeten liggen. Om u de eer, de dank en de lof te brengen. Die u waard bent te ontvangen. U en de Vader. Amen. Tijdens het voorspel wordt er gecollecteerd. Daarna zullen wij voor zover mogelijk staande zingen Johan de Heer 15, de coupletten 1 en 3. Als de heiland zal verschijnen in glorie op aard, met zijn kinderen al de zijne om zich heen geschaard, o dan zullen wij juichen rondom Jezus' troon. En na de zegen zingen wij het laatste couplet, O mijn ziel, blijf dan waken. Gelukkig heb je met het laatste couplet nog de mogelijkheid om in plaats van O dan zullen zij juichen, te zingen O dan zullen wij juichen. Als je daartoe behoort in ieder geval. En dan ga ik vanuit dat we er allemaal toe bij behoren. Dus dan mogen we zingen, dan zullen wij juichen. Als we straks hier vandaan gaan, mogen we weten dat de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest met ons is en met ons blijft. Wij mogen hem volgen waar de weg ook heen gaat. In het besef dat hij ons vasthoudt. En we hebben dat zo hard nodig, dat hij ons vasthoudt. Maar van zijn trouw kunnen we verzekerd zijn. En als wij ontrouw zijn misschien, hij blijft getrouw. Amen.